Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen zingen uit de 140ste psalm en daarvan het eerste en het zevende vers. Psalm 140, vers 1, O Heer, verlos mij uit de banden. En vers 7, O Heer, mijn rotssteen, mijn sterkte. Luisteren nu eerst naar Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij lezen het woord Gods uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 11, de verzen 14 tot en met 28. Lucas 11, de verzen 14 tot en met 28. En na de schriftlezing zingen we uit het gebed des Heren het achtste vers: verlos ons uit des bozen macht. Lucas 11, vers 14. En hij wierp een duivel uit, en die was stom. En het geschiedde, als de duivel uitgevaren was, dat de stomme sprak, en de scharen verwonderden zich. Maar sommigen van hen zeiden: hij werpt de duivelen uit door Beelzebul, de overste der duivelen. En anderen, hem verzoekende, begeerden van hem een teken uit de hemel. Maar hij, kennende hun gedachten, zeide tot hen: een ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest, en een huis tegen zichzelf verdeeld zijnde valt. Indien nu ook de Satan tegen zichzelf verdeeld is, hoe zal zijn rijk bestaan? Terwijl gij zegt dat ik door Beelzebul de duivelen uitwerp. En indien ik door Beelzebul de duivelen uitwerp, door wie werpen ze uw zonen uit? Daarom zullen deze uw rechters zijn. Maar indien ik door de vinger Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het koninkrijk Gods tot u gekomen. Wanneer een sterke, gewapende zijn hof bewaart, zo is al wat hij heeft in vrede. Maar als een daarover komt die sterker is dan hij en hem overwint, die neemt zijn gehele wapenrusting waar hij op vertrouwde en deelt zijn roof uit. Wie met mij niet is, die is tegen mij. En wie met mij niet vergadert, die verstrooit. Wanneer de onreine geest van de mens uitgevaren is, zo gaat hij door dorre plaatsen zoekende rust. En die niet vindende, zegt hij: ik zal wederkeren in mijn huis waar ik uitgevaren ben. En komende vindt hij het met bezemen gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hij zelf is. En ingegaan zijnde wonen zij al daar. En het laatste van die mens wordt erger dan het eerste. En het geschiedde, als hij deze dingen sprak, dat een zekere vrouw, de stem verheffende uit de scharen, tot hem zeide: zalig is de buik die u gedragen heeft en de borsten die gij hebt gezogen. Maar hij zeide: ja, zalig zijn degenen die het woord Gods horen en het bewaren.
Thank you.
Wij gaan samen de Heer om zijn zegen bidden. Wij doen dankzegging voor het feit dat er bij Peter en Maria vroeg in de wei aan de Oostvoorgos in de afgelopen week een dochter is geboren. Laten wij samen bidden. Barmhartige God, weer hebt u ons een week gespaard. Weer is er van uw kant heel wat bemoeienis met ons geweest. Weer geeft u ons vanmorgen de gelegenheid om het evangelie te horen. Wij danken u voor onverdiende zegeningen die er in overvloedige mate zijn. Dat is ook in de afgelopen week weer zo geweest. Dat is tot op de dag van vandaag, tot op dit ogenblik zo. Gij zijt de God die onze gedachtig zijt. Gij overlaat ons met uw gunst bewijzen. En gij doet wel aan al uw schepselen. Mogen wij daar een indruk van ontvangen? En mogen wij het vandaag weer eens beseffen, Heren, echt levendig beseffen, dat het de goedertierenheden des Heren zijn, dat wij niet zijn vernieuwd. Dat uw zegeningen er elke dag weer zijn, terwijl wij het zo anders hebben verdiend. Want wat is ons leven, Heren? Wat is ons gedrag geweest, van binnen en van buiten? En ook als het van buiten nogal fatsoenlijk leek, dan weet u dat het van binnen niet deugt. Bij geen mens is immers de deugd te vinden. De christelijke deugd. Bij geen mens is van nature de godzaligheid, de gehoorzaamheid, de gevrezen des Heren, het waarachtige geloof. Heren, en als het er is, als die genade van u in ons leven verheerlijkt is, dan hebt u ons anders gemaakt. Dan hebt u ons nieuw gemaakt. Dan is het alleen aan u te danken. En even zo goed, al is het dan door uw genade anders geworden, dan is de zonde nog achtergebleven. En die speelt nog op. En die neemt nog de tijd. En die beïnvloedt nog het hart en de gedachten. En zelfs ook wel de handelingen. En daarom, Heren, wij zijn hier vanmorgen gekomen voor uw heilig aangezicht als zondige mensen. Als mensen die het dan ook eerlijk voor u moeten belijden dat we misdaan hebben, van het heilspoor zijn afgegaan. U hebt ons vanmorgen uw heilige wet laten horen. En met die wet hebt u ons geconfronteerd met uw goddelijke wil. Met uw wil die ook heilzaam is. Maar Heren, in de spiegel van de wet ziende, kunnen wij ons aangeboren aangezicht ontdekken, zoals uw woord ons dat zegt. Kunnen wij zien hoe wij eruit zien? Laat ons echt in de spiegel van de wet kijken. En laat ons dat eerlijk doen. En niet zoals die man van wie Jacobus spreekt, die dat een ogenblik waarneemt en dan direct weggaat en terstond vergeet wat hij gezien heeft. En zichzelf toch mooier denkt te zijn dan hij in werkelijkheid is. Maar geef ons in eerlijkheid ook voor u te bekennen wat we geworden zijn door de zonde. Opdat wij zo ook voor het eerst of opnieuw in ons leven hartelijk de vergevende genade van de Heere Jezus Christus zouden mogen begeren. Wilt u door uw Heilige Geest dan ook oog geven voor de zaligmaker, voor hem die het alles herstelt in het leven van verloren zondaren, die mensen tot God terugbrengt en die dat doen kan omdat hij zelf de weg is. Zo heeft hij zich immers bekendgemaakt. Ik ben de weg. Niemand komt tot de Vader dan door mij. O Heren, en nu moeten wij tot u terugkomen, als weggelopen kinderen, als verloren zonen en dochteren, moeten wij de weg terug leren gaan. En dat kan immers alleen door hem die de weg is. Wij bidden van u, Heren, bedien uw genade dan aan ons en geef ons in deze kerkdienst te ervaren dat u uw werk onder ons voortzet. Heren, als wij nogmaals letten op wat we verdiend hebben, dan moet u ons voorbij gaan. Dan is er geen verwachting voor iemand van ons. Maar als u ons zou willen aanzien in de Heere Jezus Christus, dan is er voor u ook ruimte, volop ruimte, om aan zondaren zoals wij uw gunst en uw genade te bewijzen. Zie ons dan in Christus aan en wil genadig al onze zonden vergeven en onze ongerechtigheden wegnemen en ons wassen in het bloed van de Heere Jezus Christus. Dan zullen we rein voor u zijn, Heere, vrij van grote zonden, maar verlos ons ook van de verborgen afdwalingen. Geef ons een hart dat oprecht u vreest en dat geen andere begeerte kent dan om in uw wegen te gaan. En als u ons vanmorgen vanuit uw woord dingen aanreikt, Heere, die wij mogelijk niet zo graag horen, dingen die ons ontdekken aan allerlei dingen die bij u vandaan voeren, dingen die ons ontdekken ook aan de listen van de vorst der duisternis, en die zijn zo groot, wilt u ons dan nochtans oren geven om te horen, Heere, opdat wij niet selectief de Bijbel lezen en alleen die passages ons aantrekken die ons aanstaan, maar alles wat u gezegd hebt ter harte nemen en alles wat u gezegd hebt ook eerlijk overwegen, ook in de weg van zelfonderzoek. En wilt u dan door uw genade en door uw Heilige Geest zo in ons leven werken, Heere, dat wij het oog op u alleen mogen leren vestigen, om door u alleen gered te worden, ook uit de macht van de vorst der duisternis. Zegen gij allen die niet naar de kerk konden komen. We dragen onze zieken aan u op, al noemen we dan vanmorgen in bijzonder niemand met name, maar wilt u ze, zoals u ze dan ook kent in hun omstandigheden, ieder persoonlijk gedachtig zijn en hen met uw gunst omringen. Uitkomst geven, schenk, Heere, dat ze in alle beproeving en tegenspoed maar op u de Heere mogen vertrouwen. Wij bidden u ook voor onze bejaarden die de weg naar uw huis niet meer kunnen maken en die niet meer met de gemeente kunnen opgaan. Zegen ook hen, zeker ook als ze vanmorgen met ons meeluisteren, en bedien uw genade ook in hun leven. Denk aan hen die rouw hebben. Heer, in de afgelopen week stonden we bij het graf van een oude zuster. En wij gedenken nogmaals aan de nabestaanden, Heere. U weet wat ze nodig hebben bij het verlies van degene die zij in de afgelopen week hebben moeten begraven. Sterk ze in de weg die ze nu gaan moeten. En geef hen persoonlijk ook te verstaan, Heere, hoe nodig het is om in u de Heere gevonden te worden en in u geborgen te zijn, u te kennen als het allerhoogst en eeuwig goed, om zo ook welgetroost te kunnen leven en als de tijd daar is zalig te kunnen sterven. We hebben dat trouwens allemaal nodig, Heere, doordring ons daar maar van. We danken u ook dat er weer een baby geboren mocht worden, nu in het gezin van Peter en Maria Vroegendewij. Heere, u hebt hen dit kind willen schenken en alles mocht wel gaan. U hebt daarvoor gezorgd, Heere, dat niet alleen Maria's leven gespaard bleef, maar dat ook dit kleine kind ter wereld mocht komen. Wat een goedheid van u en wat een zorg van u. En als we het goed zien, Heere, wat een nieuw bewijs van uw almacht, van het feit dat gij de schepper zijt, de God die het leven schept. Geef ze daar oog voor, Heere. Maar tegelijkertijd moeten we bij de geboorte van een kind ons ook altijd weer realiseren waar het doopsformulier ons ook bij bepaalt, dat wij in zonde ontvangen en geboren zijn. En dat geldt ook van dit kind. Heere, wat heeft het dan ook die nieuwe geboorte nodig, die geboorte van boven, dat onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest. Wilt u dat ook aan dat kind geven en de ouders genade schenken, Heere, om hun kinderen in de vreze van uw naam op te voeden en groot te brengen. Laat uw gunst rusten ook op het late nageslacht, op onze kinderen, op de kleinen en op de groteren, op onze jeugd. Heere, wilt u ze bearbeiden door uw Heilige Geest. laten er toch velen onder hen zijn die in hun jonge jaren met een eerlijk hart de vraag met ja kunnen beantwoorden, als gij laat vragen wie heeft lust de Heere te vrezen. Laten er velen zijn, Heere, die van u die lust en die begeerte hebben gekregen. En wilt u het dan ook uitwerken in hun leven? Wilt u hen de goede keus doen, laten doen? Wilt u hen bewaren voor alles wat in hun jeugd als verleiding en als gevaar hen bedreigt? En ontruk ze toch aan de macht van de vorst der duisternis, die juist ook zo op het jonge leven loert. Heere, trek ze door uw onwederstandelijke kracht ook uit het midden van onze gemeente. En wilt u er niet één overslaan, o God. Zegen gij uw woord als het vandaag gepredikt mag worden. Wilt u het gebruiken om uw rijk uit te breiden, om uw grote naam nog groter te maken. En wilt gij door de krachtige werking van uw Heilige Geest zondaren tot u bekeren en uw volk onderwijzen en leiden in de weg van uw genade. Zie zo in gunst op ons neer, o God, en hoor ons nog om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 119e psalm, vers 48 en 55. Der boze schaar heeft lang op mij gewacht om mij te doen vergaan in mijn ellenden, en mijn ziel is in mijn hand steeds in gevaar. 48 en 55 van 119. tekst voor de prediking van vanmorgen vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte in het 11e hoofdstuk van Lucas. En daarvan de versen 24 tot en met 26. Lucas 11, vers 24 tot en met 26. Wanneer de onreine geest van de mens uitgevaren is, zo gaat hij door dorre plaatsen zoekende rust. En die niet vindende, zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis waar ik uitgevaren ben. En komende vindt hij het met bezemen gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hij zelf is. En ingegaan zijnde wonen zij al daar. En het laatste van die mens wordt erger dan het eerste. Gemeente, laat ik u eerst even vertellen hoe ik aan deze tekst gekomen ben. We hebben een aantal weken, een aantal zondagen in januari, met elkaar stilgestaan bij de genezing van Legio. De uitwerping van de vele duivelen die in deze man in het land van de Gadarenen waren gevaren. En die het leven van deze man hebben geterroriseerd en getiraniseerd tot en met. En we hebben gezien hoe de Heer Jezus in zijn almachtige goddelijke kracht die man van die bezetenheid heeft verlost. Hoe hij hem niet alleen genezen heeft, maar hoe hij hem ook aan zich heeft verbonden. Zodat en uiterlijk en innerlijk het leven van deze man Legio totaal veranderd was. Er was ook een innerlijke verbondenheid aan de Heer Jezus gekomen. En hij was gehoorzaam geworden aan de bevelen van de Heere, want toen hij bij de Heere Jezus wilde blijven en toen de Heere hem dat niet toeliet, maar hem de opdracht gaf om tot zijn volksgenoten, zijn dorpsgenoten te gaan om daar te vertellen wat grote dingen de Heere aan hem gedaan had en hoe God zich over hem ontfermd had, toen is hij in grote gewilligheid en gehoorzaamheid daarheen gegaan. En hij heeft de opdracht van de Heere vervuld. En vorige week zagen we in aansluiting aan die preken over Legio en zijn genezing, dat werk van Legio na zijn verandering, na zijn bekering, toch ook wel vrucht heeft gedragen. Want bij een volgende gelegenheid, als de Heer Jezus in het land Decapolis komt, dan bidden ze hem niet meer, ga alstublieft weg, zoals zij toen wel gedaan hadden. Maar dan brengen ze een patiënt bij de Heer Jezus, vertrouwend dat hij macht heeft en ook gewilligheid om hem te genezen. En zo zien wij dat er inderdaad door het werk van de Heere wonderen gebeuren. De Heere is gekomen, zo laat het evangelie ons weten, onder andere ook om de werken van de duivel te verbreken. Zoals de moederbelofte ook al aangaf, hij was gekomen om de kop van de slang te vermorzelen. En hij zal niet rusten voordat hij dat werk ook volkomen volbracht heeft. Hij is dus niet alleen gekomen om de schuld van zijn volk te betalen, om de eer van God te herstellen, maar ook om de duivel te overwinnen en zijn macht te breken en zijn werken te vernietigen. Maar het evangelie heeft ook een andere kant. Het laat niet alleen zien wat er gebeurt als de Heere Jezus duivelen uitwerpt, maar het laat ook zien wat er gebeurt als de duivel vrijwillig uit iemand weggaat. En aangezien het mijn taak is om de volle raad Gods te verkondigen, en aangezien ik toch op een gegeven ogenblik met de apostel Paulus zal moeten kunnen zeggen, ik heb niets achtergehouden, is het ook onder andere mijn taak om die andere kant te laten zien. Niet alleen maar wat echte bekering is, maar ook wat schijnbekering is. En dat maakt de Heer Jezus dan zelf duidelijk, als hij eigenlijk op hetzelfde thema bordurend als waar wij het in de afgelopen weken over gehad hebben, namelijk de werken van de duivel. Het werk van de duivel in deze korte gelijkenis vergelijkt met een huis dat een poosje leeg gestaan heeft en dat daarna weer bewoond wordt door de oorspronkelijke bewoner, samen met nog 7 collega's die het nog erger maken dan hij. De Bijbel laat in zo'n gelijkenis en op sommige andere plaatsen ook wel geïllustreerd in voorbeelden van mensen bij wie je dat kunt zien, Agab, Kain, Judas, dat er iets is wat op bekering lijkt, maar wat het niet is. Kennelijk is het in het Koninkrijk Gods dus toch ook niet allemaal goud, ook al blinkt het. Er zijn ook dingen die echt lijken, maar niet echt zijn. Er zijn ook mensen waarvan de apostel Paulus schrijft dat ze een gedaante van godzaligheid hebben, maar de kracht ervan hebben verloochend. Er zijn ook mensen die het goede woord Gods gesmaakt hebben en de krachten van de toekomende eeuw gevoeld hebben, en die toch weer afvallig worden en niet meer tot bekering kunnen komen. Bekering is niet altijd echt. En geen wonder dat onze catechismus in de behandeling van de bekering in zondag 33 dan ook de vraag stelt: waaruit bestaat de waarachtige bekering des mensen? Juist omdat er ook een onwaarachtige bekering is. Wel nu, laten we letten op die gelijkenis die Jezus verteld heeft en die de Heilige Geest 2 maal in het woord van God heeft laten optekenen. Dat zegt natuurlijk ook iets. Want zowel Lucas als Matthäus vertellen ons deze korte gelijkenis. En in beide gevallen lezen wij, zowel in Matthäus 12 als in Lucas 11... deze gelijkenis in een bepaalde context, in een bepaald tekstverband. Wanneer sprak Jezus deze gelijkenis? Wel, zowel Matthäus 12 als Lucas 11 laten ons zien dat de Heere bij een bepaalde gelegenheid weer een boze geest heeft uitgeworpen. Een geest die stom was. Die boze geest had dus degene in wie hij zijn intrek genomen had met stomheid geslagen. Die man kon geen woord meer uitbrengen. Jezus geneest die man. Dat wonder maakt grote indruk. En als je het in Matthäus leest, dan krijg je er nog meer gevoel van welke grote indruk dat onder het volk gemaakt heeft. En ze staan op het punt om op grond van dat wonder dat ze voor hun ogen hebben zien gebeuren, te gaan geloven dat Jezus inderdaad de Messias is. En dat is voor de fariseeën en de schriftgeleerden die daarbij zijn een kritiek moment. En om het maar even zo te zeggen, op dat moment waarop zij vrezen dat het misgaat, dat het volk hem zal gaan erkennen als Messias, en waarop zij dus de greep op het volk kwijtraken, op dat moment trekken ze aan de noodrem en zeggen ze tegen de scharen: haha, hij werpt de duivelen uit door Beelzebul, houd dat goed vast. Hij heeft macht om de duivelen uit te werpen, omdat hij een bondgenootschap met de overste van de duivel heeft. Hij heeft een contract gemaakt met Beelzebul. En de duivel, de hoofdduivel, heeft hem permissie gegeven om een paar van die kleinere duivelen uit te werpen. Een verschrikkelijke reactie natuurlijk. Daar laat de Heer Jezus ook geen twijfel over bestaan. In dat verband spreekt hij ook over de onvergeeflijke zonde. Leest u het maar na in Matthäus. Op dat spottende en schampere reageren van die geestelijke leidslieden die tegen beter weten in het werk van Jezus voor duivelswerk verklaren. En de Heer Jezus heeft daar wel een antwoord op. Hij zegt: dat is toch zo onlogisch als wat, niet waar, wat jullie daar nou zeggen. Een koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, dat vergaat. Een huisgezin dat tegen zichzelf verdeeld is, dat valt. Als het rijk van de duivel zo verdeeld is, zoals jullie zeggen, dat Beelzebul toestaat dat er andere duivelen uitgeworpen worden, dan is dat rijk van de vorst der duisternis ook maar een gammele zaak. Bovendien Jullie zonen, mensen onder je eigen volk, zijn soms ook bezig met duiveluitbanningen. Hoe doen die dat dan? Ook door Beelzebul. Dus de Heer Jezus laat het dwaze van die goddeloze redenering van de fariseeën zien. Maar daar laat hij het niet bij. Dan vertelt hij ook deze gelijkenis. En dat heeft hij gedaan met een bepaald doel. Als de Heer Jezus zulke woorden spreekt, dan heeft hij de bedoeling daarmee om de mensen, als ze er tenminste naar luisteren willen, te schokken. Soms is Gods woord bedoeld om ons te laten schrikken en ons tot ernstig zelfonderzoek te brengen. Er is sprake van een onreine geest. Zo is dat woord uit het Grieks vertaald. Een geest die in de onreinheid zich vermaakt. En dat woord dat door onreinheid, onrein, verkaapt, vertaald is, dat kent u wel. U weet zo langzamerhand wel wat porno is. Dat hoef ik u niet te vertellen wat in ons spraakgebruik onder porno verstaan wordt. Nou, dat woord porno is afgeleid van dat Griekse woord dat hier staat. Het is een pornogeest die in die man zit. En dan weet u wel waar die man zijn vermaak in heeft. Waar hij zijn lusten in uitleeft. Zo'n geest heeft deze patiënt bezet. U weet uit wat we over legio gehoord hebben, dat er in de dagen van de Heer Jezus nogal wat bezetenen waren. Dat er nogal wat mensen geplaagd werden door boze geesten die hen of in deze of in weer andere richtingen tot zonde probeerden te verleiden en die hen eigenlijk ongeschikt maakten om normaal te functioneren in de samenleving. Uitgestotenen moesten het maar langzamerhand worden. Maar we hebben toen het over legio ging ook gezien dat afgedacht nog van dat heel bijzondere, dat in de typische bezetenheid uitkomt, de duivel natuurlijk zijn werkterrein heeft gezocht in alle afstammelingen van Adam en Eva. En ook al kunnen we van de meeste mensen gelukkig, en hoeven we van de meeste mensen gelukkig niet te zeggen dat ze bezeten zijn, we zijn wel, om het even anders te zeggen, we zijn wel bezet. We zijn door de duivel wel bezet. Hij heeft wel zijn greep op ons. Hij heeft wel zijn invloed in ons leven. En van nature doen we ook niet anders dan de wil des vleeses en der gedachten. Gehoorzamen wij hem. Volgen we dat voorbeeld van onze eerste voorouders die ook naar hem geluisterd hebben. En die hem meer gehoor en geloof gegeven hebben dan dat ze God gehoor en geloof gegeven hebben. En vandaar dat er in ons alle leven ook zonde is. Als hij verleidt tot zonde op welke manier dan ook, dan is er van onze kant een gewilligheid om daaraan toe te geven. En trouwens ons bestaan, en daarom heeft hij ook macht op ons, en daarom bereikt hij soms ook zoveel met gedachten, met woorden en werken. Daarom, omdat wij ten diepste verdorven mensen zijn. Al is er natuurlijk verschil in de uitleving daarvan. En dan mogen wij dankzij de wederhoudende genade toch ook nog heel wat mensen in onze maatschappij hebben die in ieder geval fatsoenlijk leven. Maar laten we wel bedenken dat de duivel wel op ons allemaal zijn invloed heeft en zoekt te hebben en zoekt te blijven hebben. Op een gegeven ogenblik in de gelijkenis gaat die onreine geest, die pornogeest, uit die mens. Waarom? Dat vertelt de Heer Jezus er niet bij, daar moet je naar raden. Het is in ieder geval wel zijn eigen keus om weg te gaan. Er staat niet bij dat hij definitief weggaat, maar er staat alleen bij, hij vaart van die mens uit. Maar met welke bedoeling hij ook vertrokken is, hij heeft het in ieder geval niet gedaan omdat hij, ziende op de ruïne die hij van deze mens gemaakt had, nou medelijden met die stumper krijgt. Dat moet u van de duivel en van de duivelen niet verwachten, dat ze ooit medelijden met mensen met hun slachtoffers zullen krijgen en dat ze uit medelijden zeggen, nou ja, vooruit dan maar, ik zal je nou verder met rust laten. De duivel heeft het nooit goed met een mens voor. Ook niet als hij voor een ogenblik uit zijn leven vertrekt. U moet van de mensen moordenaar nooit zoiets als meelij of bewogenheid of goeigheid verwachten. Hij heeft altijd alleen maar kwade bedoelingen. Ook als hij hier uit die mens vertrekt. En ik denk dat we het dan zo moeten verstaan dat hij deze mens op die manier zoekt te misleiden. Dat die mens die een tijd lang bezeten geweest is, nou ineens denkt, hé, nou ben ik vrij, hè, nou ben ik van al die narigheid af en ja, daarmee dan tevreden zijn. Er zijn mensen aan wie de duivel nooit vrijheid geeft. Er zijn mensen die hij consequent altijd vasthoudt, die hij altijd in zijn greep houdt, die hij geen moment van de verleidingen aftrekt. Er zijn ook mensen aan wie de duivel een zekere mate van vrijheid gunt. Vrijheid waardoor zij ook godsdienstig mogen zijn. Waardoor ze ook vroom mogen worden op een bepaalde manier. De duivel maakt echt niet van iedereen een kroegloper of een rokkenjager. De duivel heeft ook andere tactieken. Sommige mensen krijgen van hem een grote mate van vrijheid om in hun godsdienst echt behagen te hebben en in al die dingen waar de wereld geen lust in heeft. Dus laten we het daarop houden. Hij vertrekt, geeft die mens een bepaalde vrijheid, maar niet met de beste bedoelingen. En dan gaat die geest door dorre plaatsen, woeste gebieden. Die zijn in de Bijbel vaker, ik denk aan een woord uit Jesaja 13, die zijn in de Bijbel vaker het symbool, het terrein waar je je voorstelt dat de duivelen huizen. En als het gaat over de verwoesting van Babel in het 13e hoofdstuk van het profetenboek van Jesaja, dan staat erbij dat daar zal geen woonplaats zijn in der eeuwigheid en hij zal niet bewoond worden van geslacht tot geslacht. De Arabier zal er geen tent spannen en de herders zullen er niet legeren, maar daar zullen nederliggen de wilde dieren der woestijnen en hun huizen zullen vervuld worden met schrikkelijke gedierte en daar zullen de jonge struisen wonen en de duivelen zullen daar huppelen. Dat is het terrein waar de duivelen thuis horen. En toch, deze duivel gaat daarheen, maar hij heeft het er niet naar zijn zin. Hij vindt er, zo zegt de gelijkenis, geen rust. Dat betekent zoveel als hij kan zich daar niet bevredigen. Hij is daar niet in zijn element. Waarom niet? Omdat het zo'n onbewoonbaar en woest gebied is. Als hij daar nou maar een Ananias en Safira tegenkwam, in dat woeste gebied, waar hij zijn invloed op kon uitoefenen, zodat hij ze kon verleiden om de apostelen te bedriegen, dan zou hij daar nog wel wat langer gebleven zijn. Als hij daar nou maar een Judas tegenkwam in dat woeste gebied, om Judas ertoe aan te zetten om zijn meester te verraden, dan zou hij daar nog wel langer gebleven zijn. Als hij daar nou maar een Petrus tegenkwam, om Petrus ertoe te bewegen om zijn meester te verloochenen, dan was de duivel daar nog wel langer geweest. Als hij daar een Gehazi tegen zou komen om bedrog te plegen, dan was hij daar ook wel in zijn element geweest. Maar hij vindt zulken daar niet. Dus vindt hij geen rust, hij moet weer terug. En hij maakt plannen om terug te gaan naar het huis waaruit hij vertrokken is. En hij noemt dat nog altijd zijn huis. Ziet u wel? Ik zal wederkeren in mijn huis. Hij beschouwt het nog altijd als zijn terrein. En dat is terecht. Want toen hij uit het huis gegaan is, toen was er geen nieuwe bewoner gekomen. Hij is niet uit het huis gegaan nadat hij het overgedragen had aan de volgende. Het huis is niet in andere handen overgegaan, zoals we tussen mee gebeurt. Hij komt dichterbij, kijkt door de ramen of hij van binnen iets zien kan, maar hij constateert alleen maar dat er niemand is. Hij voelt aan de deur, die zit niet op slot. Hij kan de deur open doen en hij duwt de deur een stukje open, hij kijkt naar binnen. Zet één stap over de drempel, luistert. Hallo! Oh, dat is het enige wat hij hoort, maar dat is de echo van zijn eigen stem. Is daar iemand? Iemand, maar dat is de echo van zijn eigen stem. Is daar iemand? Geen antwoord. Het huis is leeg. Er is niemand in. En dan gaat hij naar binnen. En dan ontdekt hij dat er schoonmaak is geweest. Maar oppervlakkige schoonmaak. Het huis is met bezemen gekeerd. Nou kun je met een bezem wel wat doen. In de zin van schoonmaken. Maar de echte Vlakkeese vrouwen onder ons, die met dit mooie weer de schoonmaak al in hun hoofd krijgen, die weten wel dat je met een bezem de schoonmaak niet recht kunt doen. Dan moet je ook nog een poetsdoek hebben. En dan moet je ook nog boenwas hebben. En dan heb je nog meer nodig dan alleen maar zo'n bezem. Zo'n bezem, dat is voor het oppervlakkige vuil. Maar het aangekoekte en de echte vuile vlekken, die krijg je er met een bezem niet uit. Een bezem is voor het grove vuil. Maar er is niet meer gedaan dan bezemen. En niet soppen. En niet wassen. Maar verder lijkt het wel aardig. Want het huis is ook versierd. Er staan meubeltjes in. Er hangt een schilderijtje aan de muur. Maar als je goed kijkt, dan is dat ook niet zoveel bijzonders. Er staan ook wat bloempotjes met wat bloemen erin. Maar als je goed kijkt, dan zijn het plastic bloemen. Imitatie. Allemaal nogal goedkoop. Het lijkt echt, maar het is niet echt. Het is wel fatsoenlijk, dat wel. Het is wel op het eerste gezicht opgeknapt. En het ergste van alles, en dat zegt Lucas niet, maar dat leest u wel in Matteüs 12. Het huis is leeg. Leeg. Maar die toestand van dat bloempotje en dat schilderijtje en die netheid die er ogenschijnlijk in dat huis is, staat de duivel niet aan. Zo wil hij daar niet in terug. Dat moet veranderd worden. Dat past niet bij hem. Dat komt niet overeen met zijn aard. En dus gaat hij daar terug en hij zoekt 7 collega's op die nog vuiler en nog smeriger zijn dan hij. En met z'n 8 trekken ze dan in het huis. En ze houden er huis. En het einde van die mens zal erger zijn dan het begin, zegt Jezus. Het einde van die mens is erger dan zijn begin. En zo eindigt hij de gelijkenis. Vanmorgen dus een somber verhaal, gemeente. Niet zoals dat van Legio. Dat had, om het maar eens zo te zeggen, een happy end. Maar deze niet. Deze gelijkenis van de Heere Jezus eindigt helemaal in mineur. Het laatste van die mens erger dan het eerste. Nou bepaalt geen verhaal om rustig aan te horen en dan naast je neer te leggen. Ik zei zo pas, de Heer Jezus heeft sommige dingen gezegd om de mensen te schokken. En laten we er maar van schrikken. Dat volgens Jezus dit ook voorkomt. En als Jezus zegt dat het zo ook kan in een mensenleven, dan dienen u en ik de vraag te stellen, ben ik het? Of zou ik dat kunnen zijn? Stel je voor dat ik het was, die de Heer Jezus bedoelt, als hij zegt dat de duivel er een poosje uitgegaan is, maar dat hij daarna terugkomt. Dat de Heer Jezus mij bedoelt als hij zegt, je bent wel een beetje opgeknapt, maar je bent verder nog leeg. Dan moeten we toch komen tot dat gebed van Psalm 139, gemeente. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. En is er bij mij een schadelijke weg? Brengt u me daar alstublieft vanaf en leidt me op de eeuwige weg. Want het is een verhaal dat de Heer Jezus verteld heeft, niet om de mensen een poosje bezig te houden natuurlijk. Het is een verhaal verteld met een bepaalde bedoeling. Het is een verhaal verteld om de mensen tot zelfonderzoek te brengen. Nou, laten we maar eens zien wat de Heer daarmee bedoeld heeft. Matteüs maakt ons dat duidelijk als hij deze geschiedenis besluit met nog een opmerking. Aan het eind van Matteüs 12 vers 45 staat, alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn. Dan heeft de Heer Jezus zelf al aangegeven wat hij in de eerste plaats bedoelde met dat huis dat met bezemen gekeerd was en versierd. Hij typeert dat in die slotwoorden als dit boos geslacht. En hij zegt, zo zal het met dit geslacht van Israël ook gaan. Het einde erger dan het begin. Er was een tijd dat de Joden in ongerechtigheid leefden. Er was een tijd dat ze de afgoden dienden. U leest het maar in het Oude Testament. En wat hebben de profeten van Israël niet moeten waarschuwen tegen de zonde van de afgoderijen? Wat heeft de Heere niet heel wat keren zijn ongenoegen over de zonde van het overtreden van het eerste gebod moeten uitspreken? En wat heeft de Heere ze ook niet moeten straffen vanwege het verlaten van hem en van zijn wegen? Dat is anders geworden. Na de ballingschap is dat niet meer zo teruggekeerd. In ieder geval heeft het volk van Israël van de ballingschap geleerd dat afgodendienst in de ogen van de Heere een gruwel is. En je leest na de terugkeer uit Babel niet meer van het dienen van Baals en van Asteroots en van andere afgoden van de volkeren. Dat is anders geworden. Heel anders dan toen zijn ze nu heel precies. Zijn de Joden, zeker degene die als fariseer leiding gaven en degene die hen volgde, die zijn heel nauwkeurig en heel precies. En het lijkt heel wat in de tempel. Elke dag precies de voorgeschreven hoeveelheden offers op de voorgeschreven manier gebracht door de dienaren van het heiligdom die door de Heere daar waren aangesteld. Het was allemaal heel nauwkeurig met die offers en met de tienden en met al de gehoorzaamheid aan de andere mozaïsche voorschriften. Maar was dat nou vrucht van echte bekering? Kwam nou in al die godsdienstige verrichtingen uit bij de Joden dat ze leefden en handelden vanuit de vreze Gods? Of was het allemaal eigen gerechtigheid? Waren het allemaal prulletjes en schilderijtjes en bloemetjes, maar zonder het echte? Was er nou bij Israël een echt berouw? En kwam de Heer Jezus dat nou wel eens echt tegen? Een verbroken hart. Hij heeft geconstateerd dat ze nogal genoegzaam waren met zichzelf en dat ze ook tevreden waren met wat zij deden. Ze redden zichzelf wel. En ze hadden er helemaal geen erg in dat ze een verlosser van buitenaf nodig hadden. Want ze konden zichzelf ook verlossen. door hun gehoorzaamheid en door hun stiptheid. Ze gaven toch wat God van hen vroeg. Wat kan de Heere dan nog meer van hen vragen? Ze hebben nooit begrepen dat als de Heere zegt, gij zult niet doodslaan, dat de Heere dan meer bedoelt dan alleen de uiterlijke daad van de doodslag, maar dat de Heere in dat gebod ook veroordeelt alle haat, alle wrok, alle vijandschap. Dat begrepen ze niet. Ze hebben nooit begrepen dat als de Heere zei, gij zult geen overspel doen, dat de Heere niet alleen maar bedoelde de letterlijke daad van overspel, maar ook veroordeelt alles wat een mens daartoe trekken kan. Zelfs het aanzien van een vrouw om haar te begeren, al is het alleen maar in je hart. Dat dat ook zonde is. Ze hebben nooit goed begrepen dat het... dat de wet des Heren eindigde met het 10e gebod. Gij zult niet begeren. Niet de minste lust tegen een van Gods geboden mag in mijn hart opkomen. En als dat wel gebeurt, dan ben ik al een schuldenaar tegenover God. Maar dat begrepen ze niet. Ze zagen alleen maar naar de uiterlijke dingen. En als ze zich daaraan hielden en van die grove zonden zich onthielden, dan stonden ze toch recht voor God. Het huis was met bezemen gekeerd. Met bezemen. Er was wat geveegd zo. Maar de ingedikte en aangekoekte en ingevreten resten van de zonde zaten er nog. En de vuile vlekken van alles wat in de loop van de jaren gemorst was, zat er nog. En daar werd niks aan gedaan. Het hart werd niet gereinigd. En dat heeft de Heer Jezus nou juist geconstateerd. En toen hij die boze geest uitwierp, die patiënt die dat slachtoffer stom gemaakt had, toen zeiden de geestelijke leidslieden, kijk eens, hij doet dat door Beelzebul. En ze zeiden het tegen beter weten in. En toen zei Jezus, weet je wat er nou gebeurt? Die boze geest is teruggekomen. En nou is alle schone schijn van die fariseërs is ineens verbroken. Nou heb je ze gezien in hun ware gedaante. En als ze straks nog verder in hun ware gedaante openbaar komen, dan zie je dat het einde van die mens erger is dan het eerste, want dan gaan ze de Zoon van God niet alleen maar belasteren dat hij in dienst van, in verbond met de duivel staat, maar dan gaan ze hem ook beschuldigen voor Pilatus van dingen die hij nooit gedaan heeft. En ze gaan de Zoon van God aan het kruis nagelen. Dan komt hun vijandschap voluit openbaar. En dan is het laatste erger dan het eerste. Dan wonen er 8 onreine geesten in hen in plaats van 1. En dat voorziet Jezus. En daar waarschuwt hij voor. Met grote nadruk en met grote ernst. Aangrijpend waarschuwt hij in deze gelijkenis. Kijk, zegt hij, daar eindigt het straks met jullie. Alzo zal het met dit boos geslacht ook zijn. Eigen gerechtigheid eindigt in Satans tirannie. Dat was toen zo. En wat heeft de Heer Jezus zich toen vrijgemaakt van die mensen, nietwaar? En wat heeft hij in alle ernst, alle kanten van het woord van God laten zien? En wat heeft hij gepredikt? Genade in dat wonder dat hij verrichtte, maar ook het oordeel dat over de zonde komt. En wat is de heiland als de grootste profeet eerlijk met zielen omgegaan. En er zal waarlijk niemand van zijn tijdgenoten zijn die hem heeft horen spreken, die in de grote dag de vinger op Jezus kan wijzen om te zeggen, u hebt me niet eerlijk behandeld. Niemand. Niemand zal durven zeggen, u hebt me niet genoeg gewaarschuwd. En als een prediker dat oordeel zal ontlopen, straks mee te maken dat de vinger op hem gewezen wordt en gezegd zal worden tegen God, maar hij heeft me niet eerlijk behandeld. Dat zal een prediker van het evangelie, net als Jezus, de volle raad Gods moeten verkondigen, gemeente. En vandaar ook dit woord. Want het was niet alleen toen zo, met dat boos geslacht. Het is nog zo. Want dit woord is een woord voor alle tijden, anders zou het niet in de Bijbel staan. Als de Heer het alleen maar voor toen bedoeld had, dan was het niet geregistreerd door de Heilige Geest. En zeker geen twee keer. Maar dat het er nu staat, dat is ook tot onze onderwijzing. En dat is ook voor ons gezegd en geschreven. Verstaan we dat? Mag ik u deze vraag eerst stellen? Wilt u er wel naar luisteren? Of zijn hier mensen die zeggen, nou nee, zeggen niet. Maar denken. Sla zulke passages uit de Bijbel toch over. Zijn er mensen die zeggen, spreek ons liever zachte dingen. Vertel ons nog zo'n gelijkenis of nog zo'n geschiedenis als van Legio. Of van die doofstomme die genezen werd. Spreek nog een keer over zo'n genezingswonder. Of nog over zo'n heilsboodschap zoals de evangelie ze toch ook in grote hoeveelheden bevat. Maar laat dit soort dingen maar achterwege. Die dingen die ons zo diep onderzoeken. Daar zijn we in de grond van de zaak een beetje huiverig voor. Daar willen we niet zo graag van horen. Bent u zo? Nou zeg je nou eens eerlijk. Reageerde u zo op de tekstkeus? Met een gevoel van teleurstelling? Dat is geen best teken. Echt niet. Dat is geen best teken. Het waarachtige naar God dorstende en uitgaande hart zegt tegen de Heere: Heere, spreek, maar bepaalt u zelf wat u zeggen zult. En als het over de zonde moet gaan, en als het over de macht van de duivel moet gaan, en als het over het gevaar van zelfbedrog moet gaan, zeg me dan die dingen, want ik wil voor alles eerlijk behandeld worden en niet gepleisterd met loze kalk. Gaat u toch niet zo selectief met de woorden van Jezus om, dat u voorkeur hebt voor dit en dat u dat andere liever niet hoort. Past dat om zo met Jezus woorden om te gaan? Maar gemeente, het is een woord voor ons. Luister maar, we hebben allemaal wel enig besef dat er bij een mens wat veranderen moet. Allemaal. Zeker als we kerkmensen zijn en als we godsdienstig zijn, dan hebben we genoeg van het woord van God begrepen dat de Heere oproept tot bekering, dat de Heere ook vermaant dat wij niet in de zonde mogen blijven leven, dat de weg van de goddeloze hard is en dat er geen heil te verwachten is als wij op onze eigen gekozen wegen voortgaan. En of je het nou wil of niet, of dat je het nou in je hart gevoelt of dat je het nou liever gewoon van je afschuift, maar je weet allemaal dat er echt wel wat veranderen moet in een mensenleven, of niet? Dat weten we toch nog? Dat er een verandering moet zijn. Dat we zoals we geboren zijn niet kunnen sterven. Niet God kunnen ontmoeten. Er is niet minder dan zo'n bekering nodig. Dat weten we toch? Maar hoe ver gaat die bekering? Hoe diep gaat die bekering? Je hebt op het godsdienstige terrein mensen die inderdaad, je zou zeggen, zich bekeren. Ze gaan anders doen. Vroeger deden ze dit. Nee, dat vinden ze niet meer gepast. Dat doen ze niet meer. Vroeger gingen ze met die en die mensen om. Nee, dat past eigenlijk ook niet meer. Dat zijn geen goede vrienden. Dat doen we niet meer. Vroeger hadden ze die en die gewoonte. Nee, ook daarmee hebben ze gebroken. Dat is ook voorbij. Hun spraak is een beetje anders geworden, gekuister geworden. Hun gewoonten zijn wat christelijker geworden. Hun leven is wat deugdzamer geworden. Soms heel deugdzaam, soms heel fatsoenlijk, soms heel christelijk. Er is consequentie en constante lijn in de manier waarop ze naar de kerk gaan. Ze bidden, geregeld. Vroeger deden ze dat zoals het is uitkwam, als ze in bijzondere nood waren. Zoals je gisteren hebt kunnen lezen dat dominee Karel ter Linde ook doet. Alleen maar als die er iets behoefte aan heeft, maar niet de dagelijkse omgang met de Heere. Nou, zo zijn er een hele hoop van die fatsoenlijke mensen. En ze kunnen kennelijk nog voorgangers zijn. En ze kunnen nog, ik weet niet wat allemaal doen. En ze kunnen nog respect afdwingen op tot zekere hoogte. En ze kunnen vrome praat ophangen. En het lijkt net echt. En ze denken van zichzelf ook dat het echt is. En andere mensen geloven ook dat het echt is. En ze worden actief, sommigen. Ze gaan een hoop doen in de kerk. Ze worden ijverig. Het heeft er alles geen van. Maar ga nou eens naar dat huis toe en kijk nou eens door de ramen. Je ziet wel een portret van Jezus. Maar als je de deur open doet en je vraagt, is Jezus hier? Krijg je geen antwoord. Want dat portret zegt niks. Zelf is hij er niet. Woont de Heilige Geest hier? En weer geen antwoord. Die mens heeft wel indrukken. Die gaat ook wel eens met een indruk de kerk uit. Die heeft ook wel eens stemmingen. En als die bepaalde soorten muziek hoort, dan wordt die in de stemming gebracht. Of als hij een bepaald lied zingt, dan wordt hij in de stemming gebracht. Of als hij in de kerk een psalm meezingt, dan komt hij best in de stemming. Dat wel. Dat is dat bloemetje. Maar het is een bloemetje zonder wortel. Het is van plastic. Wat ze wel in huis hebben is een spaarpot. En die keren ze zo af en toe om. En dan kijken ze hoeveel ze er nog in hebben. En er zit altijd nog wel wat in. En ze zijn nooit arm. Nooit blut. En ze gingen nooit failliet. En juist met dat wat ze hebben. Met hun goede werken. Met hun inspanning. Met hun vroomheid. Met die stemmingen. Met die indrukken. Denken ze dat ze genoeg hebben. Dat ze God kunnen behagen. Wat is er gebeurd in zo'n leven? Er is een bezem doorheen gehaald. En meer niet. En dan komt die boze geest terug. Dan komt de boze geest terug. Wanneer? Ja, bij sommigen doet hij dat terwijl ze nog volop in leven zijn. En dan gebeurt er wat met die man in de gelijkenis gebeurde. Dan gebeurt er ook wat er met Demas gebeurde, om een illustratie uit de Bijbel te nemen. Dan komt de boze geest terug. Demas, dat was ook zo'n gebezemd huis. En daar hingen echt nog wel een hele serie schilderijen aan de muur. En er was zeker ook een portret van Jezus onder. En die man heeft ook over Jezus gepreekt. En die heeft over het evangelie heeft hij uitgedragen. En op een gegeven ogenblik is de boze geest teruggekomen. En Paulus noteert, Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen. En is naar Thessalonica gereisd. En dan valt de doek. Dan is Demas uit de Bijbel. Dan hoor je nooit meer wat van hem. Alleen nog wat Jezus zegt, het laatste van die mens zal erger zijn dan zijn begin. En dan zie je dat gebeuren, dat mensen die vroeger zo trouw meegeleefd hebben en meegedaan hebben, en jarenlang ook onder het evangelie gezeten hebben, als de boze geest terugkomt, dan vallen ze af. En sommige van hen worden felle bestrijders van het evangelie. Sommigen worden van hen worden echt mensen die hun vijandschap tegen God en tegen zijn dienst uitleven. Sommigen van hen gaan in de uitleving van die ongerechtigheid onder de invloed van die 8 boze geesten romans schrijven. Afvalligen. Laatste erger dan het eerste. Maar niet altijd komt de duivel zo snel terug. Er zijn er ook die een hele tijd leeg blijven staan. Zo lang leeg blijven staan totdat ze op hun doodsbed liggen. Totdat ze sterven. En dan komt die boze geest terug. met zijn claims. En die zegt tegen God, het is mijn huis. En de Heere kan alleen maar zeggen, u hebt gelijk. De duivel zegt, ze zijn van mij. Altijd voor mij geweest, ook al heb ik ze wat vrijheid gelaten, zodat ze wat godsdienstige vroomheid konden opbouwen. Maar ze zijn van mij geweest. God zegt, ja, het is ook zo. Er is wel een bezem aan te pas gekomen, maar verder niks. Er is wel wat reformatie geweest, maar geen wedergeboorte. En dan zijn ze voor de duivel. Voor eeuwig. Een prooi van hem. Leest u het in de Bijbel maar na wat er dan van zulke mensen wordt. Laatste, erger dan het eerste. Dan zegt Jezus, het zou beter geweest zijn als ze nooit waren geboren geweest. Ontzettend. Om dan van de duivel eeuwig een prooi te zijn. Ik zei, de vraag mag wel in ons hart leven. Heren, als u die gelijkenis ons vertelt, doet u dat dan niet alleen met het oog op dat boze geslacht van die dagen, maar hebt u dan mij ook op het oog? Ben ik het? Want dat gevaar is niet denkbeeldig, gemeente, aangezien wij leven uit het beginsel waar de aartsleugenaar ook uit leeft. We zijn kinderen van de duivel van nature, van de leugenaar van de beginnen. En leugen betekent ook zelfbedrog. Acht uzelf toch niet verheven boven dit gevaar. Acht uzelf toch niet immuun voor dit gevaar. Argeloosheid. Argeloosheid kan op een gegeven ogenblik ook dodelijk zijn. Wat moeten we dan weten? Wat we dan moeten weten, dat is dat het bij ons anders gegaan is dan bij die man. Ik ga nog even naar vers 24 terug, wanneer de onreine geest van de mens uitgevaren is. Als het dat alleen maar is, gemeente, dan kunt u de zaligheid niet beërven. En dan kunt u niet gerust op reis gaan naar uw levenseinde. Als het dat alleen maar is, dat de duivel uitgevaren is. Wat moet er gebeuren? Willen we echt gerust kunnen zijn? Ik ga met u een paar versen terug. Vers 21. Wanneer een sterke gewapende zijn hof bewaart, zo is al wat hij heeft in vrede. Maar als één daarover komt die sterker is dan hij en hem overwint, die neemt zijn gehele wapenrusting waar hij op vertrouwde en deelt zijn roof uit. En u begrijpt wel op wie de Heer Jezus dat gezegd heeft. Dat is hij, de sterkere, die gekomen is om de sterke te binden. En als hij gekomen is om de sterke te binden, dan werpt hij hem uit. Dan gaat die onreine geest niet uit zichzelf uit, maar dan wordt hij door Jezus uitgeworpen. En dat is nou net het principiële punt. Hij moet gebonden worden. Hij moet overwonnen worden. Onwederstandelijke kracht. Onwederstandelijke genade. Zal de Heere in een zondaarsleven moeten bedienen. Hij zal de duivel eruit moeten werpen. Ons eigen werk is niet toereikend. En weet u, als de Heere Jezus dat doet, dan komt er meer aan te pas dan een bezem. Als de Heer Jezus door zijn genade en door zijn geest de mens waarlijk tot bekering brengt, en als door de werking van die geest die mens zichzelf dan ook gaat bekeren en aan de oproep tot bekering gehoor gaat geven in overgave aan de Heer, dan worden er meer schoonmaakmiddelen gebruikt dan alleen maar een bezem. Weet u, dan wordt het eigenlijke schoonmaakmiddel toegepast. Het bloed van Christus. Daar krijgt zo'n zondaar dan behoefte aan. Als je niet alleen maar de uiterlijke, het grove vuil in je leven ziet, Want daar kun je zelf nog wel een beetje mee aan de gang. En dat kun je zelf nog wel een beetje wegpoetsen en bezemen. Maar als je de ingevreten zonde ziet, waar je jezelf niet van verlossen kunt. En als je het voor God gaat beleven wat Paulus beleefde. Wee mij dat ik zo gezondigd heb. En je gaat ontdekken met David. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Ik ben in ongerechtigheid geboren. En daar komt het allemaal vandaan. Het zit zo diep verankerd en verworteld in mijn leven. Dat ik er met een bezem niks mee begin. Dus je gaat ontdekken dat die vlekken die je op je ziel hebt, met geen salpeter en met geen zeep weg te wassen zijn. Zoals de profeet zegt. Dan komt er behoefte aan een door God gegeven reinigingsmiddel. En dat is het dierbaar bloed van het lam. En dat is het enige, gemeente. Dat is het enige dat ons redt van het verderf. Dat is het enige wat voor God waarde heeft. Als dat toegepast is. Als daar het huis van ons bestaan mee gewassen is. Als daar de ingevreten vlekken en aangekoekte resten van de zonde mee zijn weggenomen. Dan is een mens waarlijk rein. Dan is de duivel uitgeworpen. Dan komt u nog wel eens terug. Kijkt u nog wel eens door de ramen. Klopt hij nog wel eens op de deur. En als hij dan de vraag stelt, is Jezus hier? Is de Heilige Geest hier? Dan krijgt hij antwoord. Dan laat God het hem weten. Dat het nou zijn terrein is. Dan staat het huis niet meer leeg. Dan heb je een andere bewoner gekregen. Een bewoner die het zo goed met je voor heeft. Een bewoner die niet alleen maar schoonmaakt, maar die ook doet wat er met dat huis gebeurd was, maar daar was het maar zo oppervlakkig. Een bewoner die dat huis nu ook gaat versieren. Niet zomaar een godsdienstig prentje. En niet zomaar een plaatje. En niet zomaar een plastic bloemetje. En niet zomaar iets wat er alleen maar aan de buitenkant op lijkt. Een beetje namaak. Maar het echte werk. Zoals de apostel dat beschrijft in Galaten 5, de vrucht des geestes. Liefde, geloof, langmoedigheid, barmhartigheid en nog meer. De vrucht des geestes. Dan komt de schoonheid van de ware vreze Gods. Dan is zo'n mens niet meer wat hij vroeger was. Zeker niet meer. Dan is hij innerlijk ook niet meer wat hij vroeger was. Dan beantwoordt hij aan die beschrijving die de zaligmaker ervan geeft in de zaligsprekingen. Dan weet zo'n mens die zo door de Here bearbeid wordt. Die zo uit de macht van Satan losgemaakt wordt. Dan weet zo'n mens ervan. En dat zijn schoonheden voor God. Dat zijn christelijke deugden die God in zo'n leven verheerlijkt. Wat het is om arm te zijn van geest. Wat het is om te treuren. Wat het is om te hongeren en te dorsten naar de gerechtigheid. Wat dat is om rein te zijn van hart. En vreedzaam en barmhartig. En in zulke dingen heeft God lust. Dan zegt Psalm 149. Dat gaat de Heere nou ook doen met de zijne. Hij gaat de zachtmoedigen versieren, daar hebt u het woord, letterlijk uit de Bijbel. Hij gaat de zachtmoedigen versieren met heil. Dan geeft hij vreugdeolie voor treurigheid. Het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Zo maakt de Heere zijn volk. Dat is nog wat anders dan dat de bezem erdoor gehaald is. En dat er een schilderijtje opgehangen is. Misschien hangt het nog scheef ook. Maar als de Heere zijn volk versiert, dan kun je erop aan. En dan kun je ernaar kijken. En dan kan God zich er ook in verlustigen. Dan zegt hij van dat volk bij de profeet Jesaja: Hefsiba, mijn lust is aan haar. Die heeft meer dan eigen gerechtigheid. die is bekleed met de mantel van Christus gerechtigheid. En gemeente, minder dan dat kan niet. Zullen we echt met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan? Zullen we echt in vertrouwen naar ons levenseinde reizen? Dan moet je weten, niet alleen maar dat de duivel eruit is, maar dat de duivel uitgeworpen is. En dat de Heere in je ziel woont. En dat de Heilige Geest er is. En als het dan naar u gevraagd wordt, is Jezus hier? Is de Geest hier? Dan kun je zeggen, ja, door genade, ja. Amen. Psalm 139, het 14e vers. Zullen samen danken. Wij danken u, barmhartige God, voor het woord dat we vanmorgen hebben gehoord. Al was het een andersoortig woord dan we bij andere gelegenheden hebben vernomen. Maar net zo goed ook een woord van u, Heere, en net zo goed ook een woord der zaligheid. Dat hebt u op het oog. Daarom behandelt u ons ook eerlijk en daarom zegt u ons niet alleen maar wat de gevaren zijn die van buiten ons bedreigen, maar ook de gevaren die wij zelf in ons meedragen, namelijk om onszelf maar wat wijs te maken, ook op godsdienstig gebied. Heren, we hebben gehoord hoe het ook wel kan. Hoe gij het doet, als gij als de sterkere het huis van de sterke binnendringt en zijn vaten hem ontrooft, door hem te binden, door hem machteloos te maken, door hem uit te werpen. En dat is wat we nodig hebben, heren. Dat is wat we allemaal nodig hebben. Wij liggen machteloos gebonden. En gij moet komen om ons vrij te maken. En wie de Zoon, door de Zoon vrij gemaakt is, die zal waarlijk vrij zijn. Heere, laat het zo in ons leven mogen zijn of worden. Door uw onwederstandelijke kracht. Door uw zondaarsliefde. Door uw genade. Door uw barmhartigheid en bewaar ons allemaal ervoor dat wij zouden lijken op de man uit de gelijkenis, op dat leegstaande huis waarvan het einde erger zal zijn dan het begin. Bewaar ons ervoor, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 97, het zesde vers. 97, vers 6. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.